Dit is Heilige Huisjes. Presentatie Tjitske Volkerink.
Goedemiddag en welkom bij Heilige Huisjes, het opinieprogramma van Groot Nieuws Radio. In Heilige Huisjes praat ik 4 keer in de week met een gast over een prikkelend of controversieel onderwerp. Het kunnen grote of kleine onderwerpen zijn die ik samen met u verder wil onderzoeken. Vanochtend liep ik over het Centraal Station Utrecht en ik keek naar al die mensen. Hoeveel mensen zouden nou eigenlijk God kennen en in Jezus geloven? Een prangende vraag vind ik. En nog zo'n vraag. Ligt u daar wel eens wakker van? Al die mensen die niet geloven en dan eeuwig naar de hel gaan? Snapt u het? Wat doet dat dan eigenlijk met u? En hoe beïnvloedt dat uw en mijn handelen? Als we dat werkelijk zouden geloven, dan zou dat toch... Wat zou dat dan teweeg brengen bij ons? Vanmiddag ben ik er tot 2 uur en dan gaat het over de alverzoening. Een hartelijk welkom aan mijn gast, André Piet.
Hartelijk bedankt.
Ja, jij hebt een goed bericht. Uiteindelijk komt het met iedereen goed.
Absoluut.
Hoe weet je dat zo zeker?
Omdat de Bijbel dat zegt.
Omdat de Bijbel dat zegt. Waar zegt de Bijbel dat?
Nou, ik heb een website, goedbericht.nl, en daar staat boven pontificaal de tekst uit 1 Timotheus 4 vers 10. De levende God is een redder van alle mensen.
Punt.
Speciaal staat erbij van de gelovigen.
Nou, daar gaan we deze uitzending over praten. Hoe dat zo in elkaar zit. En André Piet heeft daarop gestudeerd. En die gaat zijn betoog daarover houden. Ik heb natuurlijk een luizende pels. Dat is Henk van Ree. Hij is directeur van Tot Heil des Volks. Een organisatie die evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid als haar missie ziet. Nou, de luizende pels luistert naar het betoog van mijn gast. En aan het eind van de uitzending ga ik bellen. En is er ruimte voor debat. Natuurlijk kunt u ook meepraten en juist bij dit onderwerp zou ik bijna willen zeggen, praat alsjeblieft mee en probeer dan ook kort en krachtig te formuleren, zodat ik zoveel mogelijk onderwerpen en reacties kan meenemen in de uitzending. Stuur uw reactie op naar www.grootnieuwsradio.nl/heiligehuisjes of op Twitter kan het naar @heiligehuisjes. Nou, dan is het goed om iets meer te weten van mijn gast van vandaag, want wie is André Piet?
André Piet is van het bouwjaar 1961. Hij groeide op in een protestants-christelijk gereformeerde kwekersgezin in Aalsmeer. Na het voortgezet onderwijs ging hij werken in de rozenkwekerij van de familie. Er volgde een reeks verschillende banen, waarna hij belandde in het kweken van heliconia's, een tropische snijbloem. Hieraan werkte hij meer dan 15 jaar. In 2009 maakte hij een grote switch naar het onderwijs aan allochtonen. Eerst als docent, inburgering en sinds 2010 als freelancer taaldocent voor het project Taal in de Buurt in de gemeente Den Haag. Al vanaf zijn tienerjaren is André een hartstochtelijke bijbelforscher. Sinds eind jaren 80 is hij actief als bijbelleraar. 1990 leerde hij via zijn spreekbeurten Petra Heemskerk kennen, waarna zij datzelfde jaar nog verloofde. Hij trouwt en gaat wonen in Katwijk. Hij heeft 3 kinderen en verhuist later naar Rijnsburg. In 2000 begint André een eigen bijbelstudiewebsite, www.goedbericht.nl. Om zich maximaal te kunnen wijden aan de studies en het goede bericht, werken André en zijn vrouw Petra beide parttime om in het levensonderhoud van hun gezin te kunnen voorzien. André geeft wekelijks bijbelstudie en spreekt regelmatig in kerkdiensten en op avonden. Ook het bijhouden van de website vraagt veel tijd. Daarom roept hij in 2009 Stichting Goed Bericht in het leven, zodat mensen hem in dit werk kunnen supporten. Hij houdt wel van een goede discussie met inhoudelijke argumenten. Daarom vandaag in Heilige Huisjes een gesprek over de eeuwigheid.
Ja, een goed bericht, André. Het komt uiteindelijk met iedereen goed. En als dat niet zo is, dan is dat nog niet het eind. Dat las ik op jouw website.
Ja, dat is een hele mooie.
Vertel eens, hoe zit het volgens jou?
Ik geloof, zoals ik dat in de inleiding al zei, wat de apostel Paulus zegt, dat God een redder is van alle mensen. En hoewel ik ook duidelijk inzie in dat de Bijbel spreekt over straf en oordeel, over gericht, dat staat als een huis, dat kan nooit het einde zijn. God heeft altijd door alles heen het heil van zijn schepsel op het oog en zal dat ook bereiken.
Als je nou kijkt naar waar we in geloven als christenen, dan zeg je, Jezus heeft de dood overwonnen en is de weg tot God de Vader. Dat is belangrijk voor onze eeuwige bestemming. Dat zijn dan 2 zinnen. Jij zegt dat het is anders. Hoe zit dat dan?
Nou, dat zeg ik juist niet anders. Ik geloof dat als we belijden dat Jezus Christus de dood overwint, overwonnen heeft, en dat hij de dood uiteindelijk ook als laatste vijand teniet zal doen, dat betekent dat dat er geen dood meer zal zijn. En dat betekent dat alle mensen levend gemaakt zullen worden. En dat betekent leven voor elk schepsel. Zoals in 1 Korinthe 15, het machtige hoofdstuk over de opstanding staat, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Het ene of het eerste is universeel en kent geen uitzonderingen. Het tweede evenmin.
Nou, die tekst die kennen we, hè? Dat Jezus ook voor iedereen is gestorven. Ja. Maar tegelijkertijd staat er toch echt wel duidelijk in de Bijbel ook over een eeuwig oordeel.
Ja.
Hè? Ik hoef alleen maar naar Matthäus. Het is even over Bijbelteksten. Ja, we ontkomen natuurlijk nu aan in deze setting.
Het is een Bijbels onderwerp.
Het Bijbels onderwerp. Ja, er staat ook gewoon, hè, er is een eeuwige straf.
Ja.
Hoe zit dat dan? Hoe kom jij dan op dat het eeuwig anders is?
Ja, nou, ik denk dat we daarmee meteen de bottleneck van de hele kwestie te pakken hebben. Want de uitleg en de betekenis van dat woord eeuwigheid, eeuwig, is denk ik het allerbelangrijkste voor deze hele discussie. Kijk, er zijn vele schriftplaatsen die laten zien dat God het heil heeft op het oog heeft van elk schepsel. En dat hij alle mensen rechtvaardigt en levend maakt en alle mensen redt. Maar je wordt ervan weerhouden om dat te zien en te onderkennen, doordat je, zoals je zelf al aangeeft, doordat er ook teksten zijn die spreken over een eeuwig oordeel. Als eeuwig eindeloos betekent, dan kan dat andere niet waar zijn. Als daarentegen eeuwig niet eindeloos betekent, dan wordt het verhaal ineens compleet anders.
Maar eeuwig is toch eeuwig? Ik bedoel, hoe kan dat woord iets anders betekenen?
Ja, dat is heel grappig dat je dat zo zegt. Maar wat is eeuwig? Ook zelfs in het Nederlands is het bijvoeglijke vorm van eeuw. Dus eeuwig heeft te maken, zoals jarig verwijst naar jaar, zo verwijst eeuwig naar eeuw. Nou, dat is in het Nederlands, maar het gaat ook over, dat is natuurlijk het belangrijkste in dit verband, over de Bijbeltalen. Het Grieks spreekt van aion. Mm-hmm. En dat woord aion wordt in onze Bijbelvertalingen, of u nou de Statenvertaling hebt of je hebt de NBG-vertaling, dat wordt weergegeven met twee woorden, voornamelijk. We zullen het niet al te technisch maken, maar het wordt voornamelijk weergegeven en met eeuw en met eeuwigheid. Maar dat is een wereld van verschil. Als men consequent het woordje aion had weergegeven met eeuw, uiteraard niet in de zin van 100 jaar, maar in de zin van een wereldtijdperk, dan zouden we ineens een heel andere Bijbel hebben. Dan kun je dus geloven in een eeuwig oordeel. Dat wil zeggen eeuwig betrekking hebbend op een eeuw of eeuwen, maar niet eindeloos.
Dus het zit hem eigenlijk in dat ene woord wat anders vertaald is. Geïnterpreteerd wordt.
Ja, wat het punt is, dat men dat woord niet concordant, zoals dat met een mooi woord heet, consequent heeft weergegeven. Als men het consequent met eeuw zou hebben weergegeven, dan zouden we een compleet andere Bijbel hebben. Dat het vertaalwoord eeuwigheid ook niet correct is, blijkt gewoon daaruit dat aionen in de Bijbel een begin hebben, een einde. De Bijbel spreekt over voor de aionen. De Bijbel spreekt ook over het einde van de huidige aion, over de einde der aionen, de voleinding van de aionen, et cetera. Het Bijbel spreekt ook over eeuwige tijden, eeuwse tijden. Het is een begrip dat verband houdt met een wereldtijd, dat een begin heeft en een einde.
Dus als ik het dan goed begrijp, misschien is het goed om even samen te vatten. Je zegt, er gaat dus om het oordeel, waar in de Bijbel over geschreven staat. Ja. Dat komt wel.
Ja, ja.
Alleen is het niet eeuwig.
Het is wel eeuwig, maar dan met dien verstande in de zin van betrekking hebbend op eeuw. Dus ik spreek zelf liever dan van eeuws.
En hoe werkt het dan? Als je, ik ben mens, ik leef hier, ik kies niet voor God, ik heb er niet van gehoord.
Ja.
Wat dan? Hoe werkt dat dan?
God zal uiteindelijk elk mens daar brengen waar hij het hebben wil. Op zijn tijd, op zijn wijze. Hij heeft mij nu al de ogen geopend, Godzijdank. En dat wat hij bij mij kan doen, dat kan hij bij een ander ook doen. En zal hij ook doen.
En dat is dus niet, dat is dus niet alleen gekoppeld aan dit leven?
Nee, zeker niet. Het grootste voorrecht dat een mens kan genieten, dat is om nu al zijn woord te kennen en hem te erkennen in je leven. Absoluut. Maar degene die in ongeloof of in onwetendheid, want velen weten domweg helemaal niet wie hij is of kennen het evangelie niet, hebben het nog nooit gehoord. Verreweg de meeste mensen is dat het geval. Maar het evangelie is juist de boodschap. Jezus Christus is jouw redder. En dat mag jij geloven. Het is dus niet zoals dat meestal traditioneel altijd vanaf, ja, neem me niet kwalijk, vanaf de kansel ook gepredikt wordt. Van als jij kiest, als jij gelooft, dan wordt Jezus jouw redder. Nee, het is precies omgekeerd. Want feitelijk zou het dan toch weer een kwestie van eigen werken zijn. Namelijk de stap die jij kiest, of de stap die jij neemt tot hem. Nee, het is hij is jouw Heer, hij is jouw redder en dat mag je geloven. Het evangelie is niet een aanbod, het evangelie is een proclamatie, een mededeling, een bericht.
Ja, en de mensen die dat nu aannemen, die noemen zich christen,
ja.
In dit leven. En waar gaan die naartoe, na afloop? Hoe werkt dat? Eventjes de doorredenatie, hè? Ik bedoel, je gelooft in Jezus.
Ja.
En dan?
Als je hem nu mag kennen, dan mag je rekenen tot de gemeente, zoals de Bijbel zegt, de Ecclesia of het lichaam van Christus. Dan heb je een bevoorrechte plaats. Zoals ik al in het begin van de uitzending zei, citeerde, de levende God is een redder van alle mensen, speciaal van hen die geloven. Dus als je mag geloven, wel, dan spreekt de Bijbel ook over, dan heb je het eeuwige leven. Ook weer zo'n term die heel vaak verkeerd wordt opgevat in de zin van het eindeloze leven. Het eeuwige leven, dat is het leven van de toekomende eeuw. En dat zal niet iedereen beërven. Maar aan het einde van de eeuwen, als de laatste vijand teniet gedaan zal worden, de dood, dan zal uiteindelijk het leven het deel worden van elk schepsel en elk mensenkind.
Ja, en jij haalt dat allemaal doordat je dat ene woord, eeuwigheid, eeuw, aion, dus anders leest dan dat onze gewone theologen, zou ik bijna zeggen, lezen.
Ja, ik lees het niet theologisch, ik lees het gewoon consequent. Aion is, zoals de Bijbel zelf zegt, een periode met een begin en een einde. En zo lees ik de Bijbel. En dan krijg je inderdaad een compleet andere Bijbel. En dan kan ik ook dus ineens recht doen aan al die andere schriftplaatsen die er gewoon ook staan.
Nou, voor de mensen thuis, ik ben in gesprek met André Piet. We praten over de eeuwigheid, over hel en over hemel. Is er uiteindelijk verzoening voor Jezus, voor iedereen? Dat is het goede bericht in ieder geval waar André Piet over praat. En u kunt meepraten. Dat kan via www.grootnieuwsradio.nl/heiligehuisjes. Of via Twitter, en dan is het @heiligehuisjes. Dus komt u alsjeblieft met uw vragen en opmerkingen. En hou het zo kort en krachtig mogelijk. Dan kan ik het goed inbrengen in het gesprek. En dat is natuurlijk een heel mooi moment. Ik draai het lied Shadowlands van Sean McDonald. Dan kunt u mooi reageren. In Heilig Huisjes vandaag een hot issue, kan ik wel zeggen. Wat gebeurt er na dit leven hier op aarde? André Piet is mijn gast en hij zegt, ik heb een goed bericht. Het komt uiteindelijk met iedereen goed. En als dat niet zo is, dan is dat nog niet het eind. Nou, dat is een quote die ik van jouw website heb geplukt. En André Piet heeft net al een en ander uitgelegd over hoe dat in elkaar steekt. En u reageert al massaal thuis, dus dat is leuk. Ik ga al even wat reacties meenemen. Kees Heistek zegt, beste Tjitske, ik heb een vraag voor je gast. Matthäus 25, vers 46. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Dat is toch wel heel duidelijk. André.
Zeker, dat is ook heel duidelijk. Als je weet wat eeuwig betekent. Ik moet er wel even bij zeggen, het hele verband, dat gaat daar over de komst van de Zoon des Mensen straks in heerlijkheid. En dan zal hij de volkeren scheiden, dus de bokken en de schapen. En dan lees je dat de schaapvolkeren goed geweest zijn voor de minste van zijn broeders. En de bokkenvolkeren hebben dat nagelaten. En dan lees je van die bokken, degene die niet goed geweest zijn voor de minste van zijn broeders, die worden gewezen naar de eeuwige straf. Dat wil zeggen, de toekomende eeuw breekt aan. En dat die eeuwige straf is de straf die verband houdt met die toekomende eeuw. Het Messiaanse koninkrijk, het duizendjarig rijk. Oh, dat is weer een ander item natuurlijk.
Ja,
maar
zeker.
Die zal dan aanbreken. En de eeuwige straf heeft te maken met die eeuw. Het eeuwige leven heeft ook te maken met die eeuw.
Dus er komt wel een straf.
absoluut.
Voor degene die mensen, ja. die mensen die niet geloven.
Dat is een van de grote misverstanden waar je altijd weer op stuit wanneer je vertelt dat God de redder is van alle mensen en dat hij het al met zich verzond. Men denkt dat je daarmee de boodschap dat hij redt of dat hij oordeelt en gericht houdt zou ontkennen. En dat is absoluut niet het geval. De Bijbel spreekt heel duidelijk over oordeel. Denk alleen maar aan dat wat er gebeurd is in de dagen van Noach. De zondvloed. Denk aan de dagen van Lot, Sodom en Gomorra. Dat is allemaal oordeel. En de Bijbel is daar volstrekt helder in. Alleen, je moet het altijd wel in proporties zien. Er staat ergens in de psalmen dat een ogenblik duurt zijn toorn. Maar een leven lang zijn goede tierenheid. Dat is de verhouding waarin ik dat in de Bijbel zie. Toorn, absoluut. Maar altijd in relatie tot het heil en de goede tierenheid die hij wil beogen.
Oké, dan gaat het dus over dat het oordeel er wel komt. Om even helder te krijgen. Ja. Dat oordeel komt er wel, maar dat is een tijdelijk oordeel.
Ja, het is het oordeel. Zoals ik dat in de Bijbel bezie, is altijd de weg die God bewandelt om zijn creaturen, zijn schepselen, daar te brengen waar hij het hebben wil. Dus altijd een corrigerend karakter heeft dat. Dat trouwens, als ik even mag teruggrijpen op die vorige vraag, als daar sprake is van de eeuwige straf. Dat woord straf, wat daar gebruikt wordt, dat is juist ook daar zit dat opvoedende element ook in. Een vader die zijn kind straft, die doet dat niet eindeloos. Dat is een volstrekt demonisch idee om eindeloos te straffen. Nee, dat doe je altijd met het oog om te corrigeren, om recht te zetten.
Dat zijn wel grote woorden die je dan gebruikt nu, hè? Je zegt, als je straf als eeuwige straf ziet, dan is dat bijna demonisch.
Ja, nou ja, ik ben reformatorisch groot geworden. Maar het was mijn moeder die mij altijd al vertelde. André, kwaad worden is menselijk, maar kwaad blijven is duivels. Ik moet u zeggen, van jongs af aan heb ik enorm getopt met dat hele concept van een hel. Hoe is het mogelijk dat een God die lief heeft, niet dat hij straft, daar heb ik geen probleem mee. Of dat hij oordeelt, heb ik ook geen probleem mee. Ook niet als dat heftig is, hoe pijnlijk dat ook is. Maar het idee dat dat eindeloos is, dat strijdt met het oergesteente van mijn geloof in God. Het is namelijk, zoals dat trouwens ook altijd vanaf de kansel verteld werd. En dat, ja, dat is een woord dat diep in mijn hart gegrift is. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Hij laat het misschien los, maar laat het nooit varen. Hij pakt het altijd weer op. Zo'n God ken ik.
Als je nou hebt over die kern waarom jij hier anders over denkt. Hè, dan gaat het om de interpretatie van dat woord eeuwig.
Dat is wel een van de kwesties, absoluut, ja.
En dan denk ik van, hoe kan het nou zijn dat jij, je bent autodidact zelf daarin gestudeerd. En ja. Dat onze hele, heel christelijk geloof, een heel groot deel in ieder geval van de theologen, de dominees, mensen die zich daarmee bezighouden, dat anders zien. Dat pleit eigenlijk niet voor het verhaal wat jij doet.
Ja, of het pleit niet voor mij, of het pleit niet voor hen natuurlijk. Uh-huh. Ja, het is. Je stelt de vraag eigenlijk aan de verkeerde mens dan. Want ik vind het inderdaad onbegrijpelijk dat zo'n belangrijke zaak is versluierd en verduisterd. Terwijl het in mijn ogen zo evident is. Iedereen kan een concordantie pakken of een interlineair die tegenwoordig beschikbaar is, kan zelf checken inderdaad dat het woordje aion weergegeven wordt met eeuw en eeuwigheid. En dat gewoon niet consequent is gebeurd. En daardoor wordt de gewone Bijbellezer zand in de ogen gestrooid. En iedereen kan dat checken. En de theologen weten dat vaak ook wel, maar het wordt verzwegen. Het wordt in ieder geval zelden van de kansel gepredikt. En als het al bekend is, ik weet ook van theologen die dat weten en die dan ook zeggen van ja, maar we kunnen dat niet vertellen. Want gaat zo in tegen de kerkleer. En ja, dan kom je buiten de kerk terecht. Of in elk geval, dan ben je een ketter.
Hey, er komen heel veel reacties binnen. Ik ga even kijken of ik er een paar uit kan halen waar je op kan reageren. Ik heb hier mevrouw Elders die zegt, waarom is het offer van de Heer Jezus nodig geweest als toch iedereen gered zal worden? Ik denk dat dat wel een hele prangende vraag is voor heel veel mensen.
Ja. Ik begrijp de vraag. Dat wil zeggen, ik heb hem heel dikwijls al gehoord. Maar in mijn beleving is het een eigenlijk als ik er goed over nadenk, een onbegrijpelijke vraag. Want hij bracht dat offer juist opdat alle mensen gered zouden worden. Hij gaf zichzelf, zegt Paulus in 1 Timotheus 2, tot een losprijs voor allen. Dat wil zeggen, hij betaalde de prijs opdat alle mensen gekocht en betaald zouden worden.
Dus dat offer blijft helemaal overeind staan.
Dat offer was juist noodzakelijk om alle mensen te kopen. En de prijs, ik kan dus tegen iedereen zeggen, Jezus Christus is jouw Heer. Waarom? Je bent gekocht en betaald en daarom zijn eigendom.
Even kijken hoor. Ik heb nog een reactie van iemand die zegt, bijna iedereen heeft nog niet van het geloof gehoord. Nee, dat is even een introzinnetje. Heel Nederland heeft wel eens van het geloof gehoord, maar ze willen het niet. Ze willen niet voor God leven, zegt Rick. Zegt hè, vrienden van mij, die willen gewoon niet kiezen voor God. En dat is dan hè, dat is een keuze die wij als mensen hebben. Hè, dat is de vraag, daar komt het op neer.
Ja, nou ja, in hoeverre dat een vrije keuze is, dat is nog maar de vraag hoor. Want uiteindelijk geloof ik dat het God is die een mens de ogen opent. Er staat ergens in Spreuken van het oog dat ziet, het oor dat hoort. Beide heeft de Heere gemaakt. En als ik dingen mag zien, als ik hem mag kennen, als ik die boodschap heb gehoord, dan mag je God op je blote knietjes danken. En dat is, daar zit geen enkele verdienste bij. Ik zou wel eens willen vragen aan Dirk. Heb jij verteld tegen hem, tegen je vrienden, Jezus Christus is jouw Heer. Hij is jouw redder. De prijs is voor jullie allemaal betaald, of je het nou wil of niet.
Ja, of je het nou gelooft of niet, het is gewoon zo.
Het is een mededeling. Dat is juist wat het evangelie maakt.
Ja, en ik heb Gerard die zegt, wat moet je dan met uitspraken van Yeshua? Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.
Ja, uitverkiezing is ook weer zo'n een onderwerp apart, maar dat staat wel helemaal in dit kader. Kijk, uitverkiezing, dat is inderdaad selectief. Sommigen zijn uitgekozen.
Ja, dat is wel iets wat we met z'n allen toch wel geloofden.
Ja,
geloven.
Ja, ik ook. Ik bedoel, je leest van Abraham, die werd daar in Ur der Chaldeeën geroepen. Hij was door God uitgekozen. Maar waarom? Omdat de rest van de wereld God niet interesseerde. Nee, God had Abraham uitgekozen, opdat door hem en zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Uitverkiezing is nooit ten koste van de rest, maar altijd ten dienste. Als ik uitverkoren ben, dan heeft God mij uitgekozen om anderen te bereiken met zijn woord, met zijn liefde, et cetera.
Maar zo alleen al door de uitleg van, hè, van dit woord. Het raakt aan heel veel verschillende geloofsdogma's, zou ik bijna zeggen. Hè?
Ja. Er is
heel centraal.
Ja, absoluut. Er is, ik kom er ook steeds meer achter dat er eigenlijk geen kwestie is. Als je de Bijbel bestudeert, maar het raakt altijd dit godsbeeld. Ja, absoluut. Ja.
Ik heb nog een hele goede vraag van Peter. Die zegt, wel een heel makkelijk evangelie is het. Zeg, als het toch goed komt, is zijn vraag, waarom zou je dan kiezen in dit leven? Want je bent allemaal straks heerlijk en eeuwig bij papa.
Ja.
Hij vindt het onzin wat je zegt. Maar hoe reageer je daar eens op?
Ja, ik heb dat ik heb dat al heel vaak gehoord. Iemand die zei van, toen ik ook uitlegde dat God de redder is van alle mensen. En die vrouw die was zelf later tot geloof gekomen. Had ze voor Jezus gekozen. En ze was helemaal boos toen ik dat zo vertelde. Dus ze zei letterlijk zo, zoals ik het nu ook zeg. Als dat waar is, dan had ik nooit tot geloof gekomen.
Mm-hmm.
Met andere woorden, zij geloofde niet van harte. Maar ze gelooft om haar eigen hachje, om haar eigen lot, haar eigen bestemming veilig te stellen. Ik durf te zeggen dat als je zegt van ja, ik geloof nu, maar als God toch de redder is van alle mensen, dan had ik nooit geloofd. Dan zeg ik, dan vraag ik, en dat is misschien ook erg heftig, ben je ooit wat tot geloof gekomen? Want dan is het namelijk geen zaak van het hart, maar dan is het alleen maar iets waardoor je uit angst voor de hel heb jij gekozen. Maar ik geloof dat geloof met recht een zaak is van het hart. Iets van liefde. Je houdt van hem en van zijn woord. En daarom geloof je.
Nou, dat waren een aantal lastige vragen, maar heel erg duidelijk uitgelegd hoe jij daar tegenover staat. Ik praat met André Piet over de eeuwigheid, over hemel en hel en hoe de verzoening dan eigenlijk ook werkt en het leven met God in dit huidige leven. En André Piet zegt, het is een goed bericht, het geloof. Er is uiteindelijk verzoening voor iedereen. U kunt reageren, dat kan via www.grootnieuwsradio.nl/heiligehuisjes of via Twitter, dat is @heiligehuisjes. En we hebben nog 10 minuten om daarover door te gaan voordat we uiteindelijk in gesprek gaan met de luisterende pels. Ja, en in Heilig Huisjes praat ik vandaag met André Piet. En hij heeft de website goedbericht.nl. En daarop geeft hij ook heel veel antwoorden, vragen over de eeuwigheid. Over de alverzoening. En de reacties blijven binnenstromen. Dus ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk van de vragen mee te nemen in het gesprek met André. André, Eline zegt via Twitter. Waarom heeft God ons een vrije wil gegeven als het toch vaststaat dat we in de hemel komen?
Ja, die vrije wil.
Mooie vraag.
Ja. Die vrije wil, daar zitten we dan vast. Eerlijk gezegd, wat bedoel je met die vrije wil? Laat ik dat eerst eventjes die vraag opwerpen. Bedoel je daarmee een wil die vrij is van dwang? Daar geloof ik wel in. Maar als je daarmee bedoelt dat we een wil zouden hebben die onafhankelijk keuze kan maken, los van God, dan zeg ik nee, daar geloof ik niet in. God is het die ons hart gevormd heeft. Hij is de pottenbakker. En hij verhardt wie hij wil. Hij ontfermt zich over wie hij wil. Er staat ergens in Spreuken dat het hart van de koning, dat is in zijn hand als waterbeken. Hij leidt het heen waarheen hij wil. En als ik iets mag zien van hem, dan is dat omdat hij mijn hart daartoe heeft bereid. Je leest van Lydia de purperverkoopster in het boek Handelingen, dat zij geloofde in het woord dat Paulus vertelde, omdat God haar hart had geopend. Zo kijk ik tegen die vrije wil aan. Ik geloof dus dat die wil van ons vrij is in die zin dat wij vrij zijn van dwang. Dat is helemaal niet aan de orde. God dwingt tot niets, maar God is het wel die ons hart, ons leven en ons hart ook leidt en kneedt en vormt. Ja.
Ik heb een reactie van Karel Bakker. Die zegt, waarom zouden christenen zich laten vermoorden voor het geloof als het ook als ze het ook kunnen verloochenen omdat ze toch wel bij God komen?
Het is juist als je het evangelie vertelt. Paulus zegt in 1 Timotheüs 4, hij zegt, hierom worden wij gesmaad. Hiertoe arbeiden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een redder is van alle mensen. Paulus is zelf heeft deze boodschap uitgedragen en hij is er uiteindelijk heeft zijn leven er ook voor gegeven. Dat is juist die geweldige boodschap die we mogen uitdragen. Niet om iets te verdienen, maar omdat we zo'n grote God mogen kennen die iedereen moet kennen.
Ja, als je het hebt over, je zegt hem, het is voor iedereen, hè, het is voor allen. Dan zegt hier Ricky, die zegt in Marcus 10 vers 45, ja, het is misschien een beetje technisch voor mensen thuis, maar er moet natuurlijk af en toe ook even wat bijbelteksten tussendoor komen. Marcus 10 vers 45 staat niet een losprijs voor allen, maar voor velen.
Ja, dat is waar. Ik citeerde zojuist uit 1 Timotheüs 2. Nou gaat het inderdaad toch een beetje technisch worden. In 1 Timotheüs 2, daar lezen we dat Paulus schrijft. Paulus die gezonden werd tot de natie, tot alle volkeren. Dat Christus Jezus zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Ergens in Marcus, maar in Matthäus lees je dat ook. Dat Jezus zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Dat is geen tegenstelling voor allen. Die allen zijn er namelijk ook velen. Alleen, en moet ik erbij zeggen, de Heer Jezus was ook gezonden, juist tot het huis van Israël. Daarover spreekt hij. Paulus' rijkwijde en zijn bediening was veel groter in die zin dat hij tot alle naties zich wendde. Maar de losprijs is gegeven inderdaad voor allen en dat zijn er velen.
Oké. Nou, Lisette die zegt, ik begrijp iets niet. Mensen, folteraars, zoals Adolf Hitler, Saddam Hussein, president Assad, zullen ook terugkeren in ons midden en dan nieuwe aarde, zegt ze. Het begint dan de ellende op de nieuwe aarde weer opnieuw. Maar dat is natuurlijk wel een terechte vraag. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel mensen van wie je zegt van die zou je heel die gun je de hemel en de nieuwe aarde. Maar er zijn ook mensen van wie je denkt van ja, dat die hebben zoveel slecht.
Die gun je het absoluut niet. Nee.
Dus het klinkt misschien heel erg hard, maar.
Ja, het is zo dat God nog heel wat te stellen heeft met mensen. Je leest ook, en dat is nu in deze uitzending nog helemaal niet aan de orde geweest, maar je leest over een grote witte troon. God zal ieder vergelden naar zijn werken. En ook Adolf Hitler en de namen die zojuist passeerden. God heeft nog een, op zijn zachtst gezegd, een appeltje met hen te schillen. Daar doe ik helemaal niets van af. En dat is nog een hele pijnlijke, diepe ingreep. Maar God zal hen veranderen. En je leest in, want het woord alverzoening, dat is ook nog niet zozeer ter sprake gekomen. Maar misschien is dat toch goed om dat even voor het voetlicht te brengen. Er staat in Kolossenzen 1 vers 20, daaraan is het woord alverzoening ook ontleend. Dat God door het bloed van het kruis het al, dat was het hele al, met zich zal verzoenen. Het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is. Verzoenen betekent dat hij vijanden en mensen die van hem vervreemd zijn, schepselen die van hem vervreemd zijn, weer tot vrienden, tot liefhebbers zal maken. Hoe hij dat doet? Wel, daar staat bij, door het bloed van het kruis. Het kruis bewijst, zoveel houd ik van deze wereld. Dat is Gods liefde gedemonstreerd. En geen vijandschap, geen zonde, zo groot of zijn liefde overtreft dat altijd. En zal ook het hart van Hitler bereiken. En wie dan ook.
Ik heb een aantal reacties van mensen die ook zeggen van nou ja, hoe kan het nou dat mensen dat we dit met elkaar als christenen zo lang anders geloven. En al zo lang, want dat is al eeuwen terug.
Ja, ja, dat hele concept van de hellestraf, dat heeft hele oude papieren. Hoewel ik erbij moet zeggen dat in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis het bepaald nog niet erg sterk gemeengoed was. Bepaald niet. Het grote tij is vooral gaan keren in de dagen van Augustinus. Maar sinds die tijd is inderdaad het algemeen, vrij algemeen geaccepteerd dat er twee wegen zijn, hemel en hel, en dat beide is definitief. En dat is een enorme hindernis, als u het mij vraagt, voor de Bijbelse boodschap dat God het heelal en de totale wereld op het oog heeft en het en ook elk schepsel daar gaat brengen waar hij het hebben wil.
Je zegt van dit is iets wat al heel oud is, oude papieren heeft.
Het concept van de hel bedoel je?
Het concept van de hel.
Ja.
Wat ik wel typisch vind, is eigenlijk dat je dat zoveel mensen dan dat toch anders geloven en anders interpreteren. En ja. De vraag is dan, zeg maar, van je hebt je Bijbel, daar staat in eeuwigheid. En jij zegt van ja, eeuwigheid, dat kan je anders invullen. Dat is, eeuwigheid is ook een bepaalde tijd. Ja, dan denk ik van hoe moet je nou als gewone en gelovige, zeg maar, wat moet je hier nou nog mee?
Ja, nou ik zou haast zeggen en iedereen willen uitdagen om het te checken. Inderdaad, mij niet op mijn woord te nemen en zeggen van nou, André Piet vertelt dat, want dat zegt helemaal niks. De vraag is het inderdaad waar? En is het waar wat Paulus in Romeinen 5 vers 18 zegt, zoals door één daad van ongehoorzaamheid alle mensen tot zondaren gesteld zijn, zo zal door één daad van gerechtigheid ook alle mensen worden gerechtvaardigd. En dat beweer ik niet, zo zegt de schrift dat. En op zoveel andere plaatsen. En dan denk ik ook, wat die andere claim betreft, dat aion niet eindeloos betekent, maar een tijdperk betreft. Ja, de bewijzen liggen gewoon voor het oprapen. En iedereen die het wil onderzoeken, die kan het gewoon voor zichzelf checken.
Het is natuurlijk iets wat in de toekomst ligt. Hè? Het is iets, we praten over iets naar aanleiding van een aantal bijbelteksten. De Bijbel is als onze bron. Ja. Maar eigenlijk weten we het ook gewoon niet.
Nee, voor zover we er iets zinnigs over kunnen vertellen, dan is dat omdat we ons baseren op dat wat er staat geschreven.
Ja. Ik ben in gesprek met André Piet en hij is van de website www.goedbericht.nl. Dus u kunt daar nog eens wat nalezen. En het is het thema van 2012, hemel of hel, hemel en hel. Wat gebeurt er na dit leven? En André zegt en verdedigt hier in deze uitzending dat er goed bericht is voor iedereen. Het komt goed met iedereen. Nou, ik ga zo bellen met de luizende pels. Dat is Henk van Ree van Tot Heil des Volks. Hij heeft meegeluisterd en hij zal reageren. Dan is er ruimte voor debat. En dat is nadat Jars of Clay gezongen heeft over sinking. In Heilig Huisjes vandaag een spannend onderwerp. Ik praat met André Piet. Die heeft een betoog gehouden over de alverzoening. En dan is het tijd voor de luizende pels. Aan de telefoon is Henk van Ree. Hij is directeur van Tot Heil des Volks. Een organisatie die hulpverlening, evangelisatie en profetisch geluid combineert. Henk, goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, jij hebt geluisterd en ben benieuwd naar je reactie.
Ja, ik begrijp het dilemma van meneer Piet. Ik zou, net als hij, heel graag willen kunnen zeggen dat alle mensen behouden worden. Er is alleen één probleem. Al sinds de kerkvaders, als Augustinus tot en met moderne theologen als John Piper of Tim Keller, is het verhaal van meneer Piet een dwaalleer genoemd. En eerlijk gezegd begrijp ik niet dat jullie bij Groot Nieuws Radio deze dwaalleraar zo'n platform geven.
Nou ja, dat is dan een vraag aan mij. Maar goed, het heet een heilig huisje. Dus het is ook een heilig huisje. Heb je nog een vraag aan André?
Nee, eigenlijk niet.
Oké. Nou, dan is er ook niet echt tijd voor debat nog?
Nee, het heeft weinig zin om hierover in debat te gaan.
Je zegt gewoon, ik geloof
het niet. Heel goed wat de kerk hier historisch en wereldwijd altijd over gezegd heeft. Nou, hij accepteert dat niet. Dat moet hij weten. En ik vind dat dwaalleer.
Dit is, mag ik er misschien even wat over zeggen? Nou, dit is ook heel tekenend voor de reacties die ik dikwijls hierover krijg. Dit is geen antwoord vanuit wat Gods woord zegt, maar een antwoord vanuit wat de traditie, de kerk als instituut, sinds de dagen van Augustinus met name, dan beweerd heeft en daartegenover gesteld heeft. Voor mij is het alleen de schrift die daarin de autoriteit is en niet wat John Piper of welke theologische autoriteit daar ook over te melden heeft.
Laat ik nog een stap verder gaan. God zelf maakt een onderscheid tussen de dingen die hij ons wel geopenbaard heeft en die niet geopenbaard zijn. Hij zegt, hou je vooral bezig met de dingen die ik je wel geopenbaard heb. En de dingen die niet geopenbaard zijn, die zijn van God.
Maar meneer Van Ree, mag ik u dan ook één vraag stellen? Als Paulus in Romeinen 5 uiteenzet...
Nee, dit soort discussie ga ik niet met u aan.
Oh.
Die is voldoende gevoerd in de kerk. En u mag mij bekrompen, institutioneel of wat dan ook vinden. Dat vind ik allemaal niet erg.
Maar de Bijbel is niet beslissend hier.
Ik hou mij aan wat de Heer Jezus en de apostelen en de profeten gezegd hebben. Wat de kerk historisch en wereldwijd heeft nagesproken. En als u als eenling een andere koers wilt varen, dan is dat voor uw verantwoording.
Ben jij een eenling, André?
Nou, godzijdank niet. Maar ik moet er wel bij zeggen.
Nou, de leraren zijn van alle tijden. Paulus begint er al over.
Ja, dank u wel. Maar de apostel Paulus zelf verkeerde ook in dat schuitje. Dat hij werd ook gesmaard. Hij zegt ook hè, in 1 Timotheüs 4. Hiertoe worden wij gesmaard en arbeiden wij. Omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God. Die een redder is van alle mensen. Dus dat is inderdaad niet van nu hoor. Dus ik ga ervan uit als Paulus die stenigde ze erom. En je hoeft er niet op te rekenen dat als je het vandaag vertelt dat ze de rode lopen voor je uitleggen.
Henk?
Nee, goed, u mag dat allemaal vinden. Ik blijf bij mijn stelling. Ik oordeel over u, niet over u. Alleen de kerk, waar ik mezelf toe reken, en dat is de wereldwijde historische kerk, heeft hiervan altijd op grond van de schrift gezegd, dit is een dwaalleer. En daar blijf ik bij.
Maar het enige argument wat u nu geeft is niet de schrift, maar de autoriteit
nee,
die u toekent aan de kerk.
Ik kan niet in een bestek van 5 minuten de hele schrift met u doornemen. Maar de schrift maakt een duidelijk onderscheid tussen dingen die wel geopenbaard zijn voor ons leven nu. En de dingen die nog verborgen liggen in de toekomst. En wat u doet is uw eigen gedachten vormen over de dingen die liggen in de toekomst.
Ik heb de schrift laten spreken, meneer Van Ree.
Nee, kom.
Wat was eigen gedachte? Ik daag u uit.
Dat kan ik dus niet in 5 minuten van eventjes weer leggen.
Maar waarom kunt u niet in ieder geval iets aangeven wat niet naar de schrift is?
Omdat u...
Wat is niet naar de schrift? Welke uitspraak die ik gedaan heb, gaat in tegen de schrift? Ik daag u uit om dat in ieder geval aan te geven.
De uitspraken die u doet, die gaan er allemaal over dat uiteindelijk ieder mens behouden wordt. Nou, dat aanknopingspunt zie ik niet in de schrift.
Ik zie dat God wil dat alle mensen gered worden. gewoon gered worden. En ik zie ook dat God de redder is van alle mensen. Dat God, zie ik gewoon.
God wil dat. En ik zou met u willen dat het ook gebeurde. Ik zie alleen om me heen dat heel veel mensen niet gered willen worden.
Dat is waar.
Bijbel, daar staat de Bijbel vol van.
Dat is, maar dat ontken ik ook niet.
En laten we,
maar dat doet niets af van de mededeling dat hij de redder is.
Laten we over wat er daarna volgt, wat ons nog niet geopenbaard is, maar eerbiedig stilzwijgen en het doen met wat God ons geeft voor deze tijd.
En dat is de boodschap te
verkondigen. Het evangelie.
Juist, en het evangelie is juist dat hij de redder is van alle mensen.
En misleiden mensen niet met een boodschap dat het allemaal vanzelf wel goed komt.
Nou, dit is duidelijk een heilig huisje, als ik het zo zeg. Ik kijk even naar de reacties die binnenkomen en die zijn gewoon heel divers. De mensen die zijn het helemaal eens met wat jij te bedde brengt. En een aantal mensen komt nog met een aantal vragen. Die zou ik nog kunnen inbrengen. Maar misschien is dat niet helemaal het juiste moment om dat nog te doen. En er zijn ook mensen die zeggen van... Er komen met opmerkingen over dat ze zoveel ellende hebben over wat ze geleerd hebben over de hel. Vanuit hun leven in de kerk en opgroeien in de kerk. Wel veel verwarring over wat er wat je te bedden brengt.
Jullie door deze manier zo'n platform te geven.
Ja, dat is dus. Maar ik vind het dus duidelijk een heilig huisje. En Henk, dank je wel voor je reactie.
Okay,
en voor je meepraten.
Maar ik kon niet anders.
Jongen. Nee, dat is helemaal goed. Dank je wel voor je reactie. Okay. Jij was ook het stem van heel veel mensen die over de mail reageerden en die ik een plek heb gegeven. André, dank je wel voor je komst naar de studio en voor je uitleg over waar jij voor staat.
Met genoegen gedaan. Dank je wel.
De informatie over wat hij betoogt. En als u dat na wil lezen, kan op goedbericht.nl. Nou, morgen is er geen heilig huisje. Ik ben er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En donderdag is er dan weer een nieuwe uitzending. Dan over een heel ander onderwerp. De plek van kinderen in de kerk. En Marjan Geven van Opwekking komt dan hier om daarover te praten. Na het nieuws zit hier mijn collega Hans van Vuren. En hij heeft het programma Backstage. Hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot donderdag.